Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 19 en daarvan het tweede vers. Psalm 19, vers 2. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend dat zelfs tot 's werelds en der hemelen stem niet hoort. Hun evenredigheid heeft zich zo wijd verspreid, hun rede klinkt zo krachtig, dat ze al wat de aard bewoont het merk eens scheppers toont, zo gunstrijk als almachtig. Psalm 19, vers 2. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, de eerste 20 versen. We noemden nu Jeremia 31, maar vooraf lezen we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 9, dat een bewijs geeft van het voorgaande artikel over de drieheid der personen in één God. Dit alles weten wij, zowel uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen. En voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven, welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis 1 vers 26 en 27 zegt God: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis enzovoort. En God schiep de mens naar zijn beeld, Man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3 vers 22. Zie, de mens is geworden als onze een. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is. Als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de enigheid aan als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn. Maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, zo is de stem van de Vader gehoord geweest, zeggende, deze is mijn geliefde zoon. De zoon werd gezien in het water. En de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop van alle gelovigen deze formule ingesteld door Christus. Doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heren, aldus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende tot wij tot de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voorts staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te onswaarts. De Vader is genaamd onze schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. En de Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk. Van de tijden der apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere dergelijke, die met goed recht door de Heilige Vaderen zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk van de apostelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze besloten is. Dan lezen we nu de eerste 20 versen van Jeremia 31. Terzelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw van Israël. Gij zult weer versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten, Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want, zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoor des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn. En zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heere goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel van de priesters met vettigheid dronken maken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere.
Gemeente, zingen we nu verder van het gebed des Heeren, het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Het is het gebed des Heren, het eerste vers. Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee P. Melis. En aan de beurt van behandeling is zondag 9 van onze Heidelberger Catechismus, die we eerst aan u voorlezen. Waarin gevraagd wordt in vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Zingen we verder van Psalm 148, vers 2, 4 en 5. Psalm 148, vers 2, 4 en 5. Verbazend hof van de opperheer, gij hoogste hemel, zing zijn eer. Gij wateren die uit de lucht uw druppelen stort op veld en vrucht, looft allen, looft hem met gezangen, hem die u het wezen deed ontvangen, die u een perk niet te overtreden gesteld heeft door al eeuwen heen. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. We zingen Psalm 148, vers 2, 4 en 5. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij God de Vader. Wij willen met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. De eerste gedachte zijn almacht. De tweede gedachte zijn liefde. De derde gedachte zijn trouw. We worden bepaald bij God de Vader. De eerste plaats zijn almacht. De tweede plaats zijn liefde. En in de derde plaats zijn trouw. Zijn almacht. Gemeente, in zondag 8 van de Heidelberger Catechismus heeft de onderwijzer in kort bestek de hoofdsom van het geloof aangewezen. Deze hoofdsom staat in de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en bestaat uit 3 delen. Het eerste deel gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. En het derde over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We mogen de 3 goddelijke personen dus nooit los van elkaar zien, want er is maar 1 enige, waarachtige en eeuwige God. In zondag 8 heeft de onderwijzer gevraagd, aangezien er maar 1 enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord luidt, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. De 3 enige God wordt onderscheiden in 3 personen en iedere persoon wordt in de Bijbel zijn eigen werk toegeschreven met betrekking tot de schepping, maar ook met betrekking tot de herschepping. Dus wat de 3 enige God doet in het zaligen van zondaren. Daarover gaat het met name de hoofdsom van het geloof. De eerste persoon van de 3 enige God die wordt behandeld, is God de Vader en wat hem in de Bijbel wordt toegeschreven in het werk van de schepping, maar ook in het werk van de herschepping. Daarom vraagt de onderwijzer, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. We moeten er natuurlijk nooit aan voorbij gaan dat het een geloofszaak is. Er wordt niet gevraagd wat we ervan denken of zeggen. Nee, er wordt gevraagd naar het geloof. Wat gelooft gij? Dus het gaat om de diepe inhoud van het geloof. Het zaligmakend geloof. Dat de Heere wil werken door zijn woord en geest in het hart van een mens. Nu vraagt de onderwijzer wat de diepe inhoud is van het geloof dat zich uitstrekt naar de eerste persoon in het goddelijke wezen. Naar God de Vader, van wie wij belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. Hij geeft aan wat van die woorden de geloofsbetekenis is. Want hij begint zijn antwoord met dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij beschrijft eerst het vaderschap met betrekking tot zijn Zoon. God de Vader is de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarmee wijst hij aan dat de Vader en de Zoon van eeuwigheid zijn. Naast deze innerlijke verbondenheid is er ook een onderscheid in deze 2 personen in het goddelijke wezen. De eerste persoon is de vader van de tweede persoon in het goddelijke wezen. Door een eeuwige, altijd durende, inblijvende generatie van de zoon door de vader. Dus door een eeuwige, altijd durende, inblijvende generatie van de Zoon door de Vader. Met ons menselijke verstand is nooit te beredeneren of klein te krijgen hoe het bestaan van die drie goddelijke personen onderling is in het goddelijke wezen. Maar de Bijbel leert ons dat. Dat God de Zoon, de gegenereerde, is van de Vader. De onderwijzer legt hier de nadruk op het woordje eeuwige. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. In de vroege kerk werd namelijk de vraag opgeworpen of de Zoon wel eens wezens was met de Vader. Daaraan werd getornd. Er waren er die zeiden dat de Zoon het eerst geschapen schepsel was, maar dat hij niet van eeuwigheid is. Daarmee werd de godheid van de Zoon geloochend en werd de belangrijkste pijler onder de zaligheid van de kerk des Heren weggehaald. Dan zou de Zoon niet echt God zijn. Hij zou dan wel het eerst geschapen schepsel zijn, ja, misschien wel het allerbelangrijkste schepsel, maar als schepsel zou hij geen God zijn. In het begin van het antwoord van de onderwijzer wijst de onderwijzer er al op dat evenals de Godheid in de Vader is, de Godheid ook in de Zoon is. Maar het gaat toch met name over het werk van God de Vader. Wat is dan zijn werk? De onderwijzer zegt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. De onderwijzer wijst met name de eerste persoon in het goddelijke wezen aan als de schepper. Vandaar dat we in onze eerste gedachte God de Vader willen bezien in zijn almacht. Met name in de schepping komt zijn almachtige kracht uit. Want hij heeft de hemel en de aarde met alles wat erop en erin is uit niet geschapen in 6 dagen. Wanneer we daarover nadenken, gemeente, begint het ons te duizelen. Wat een grote, almachtige kracht moet de eerste persoon in het goddelijke wezen hebben, dat op zijn machtwoord de hemel en de aarde het aanzien hebben gekregen. Met eerbied gesproken, op zijn machtwoord zijn de hemel en de aarde in 6 dagen bekleed. Op zijn machtwoord zijn de bewoners op aarde gekomen. Nadat hij gereed was met de schepping, kon hij zeggen: en zie, het was zeer goed. Wanneer wij de schepping bekijken, moeten we steeds opnieuw bekennen hoe wonderlijk de natuur in alles is geschapen. Ook we moeten David in Psalm 19 wel nazeggen: de hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Wanneer we alleen al zien hoe ons eigen lichaam functioneert. Al is er veel bekend van het functioneren van ons lichaam, toch is er ook nog heel veel niet bekend. En dat heeft de Heere zomaar uit zijn hand laten voortkomen. Hij heeft Adam en Eva geschapen en hij heeft een levende ziel in hun neusgaten geblazen. Als we dit alles bezien, moeten we toch belijden: o, hoe wonderlijk bent u, Heere, en hoe groot is uw kracht, hoe onpeilbaar diep is uw vermogen. We zouden vanwege deze grote almachtige kracht, waardoor hij hemel en aarde heeft geschapen, wel in verwondering en in aanbidding aan zijn voeten moeten neerzinken. Nu weten wij dat daar, ook in de tijd waarin wij leven, juist veel tegenop komt. Er is een groot aantal mensen, ook in ons vaderland, dat de schepping van de hemel en de aarde in 6 dagen aan de kant schuift. Onze kinderen krijgen op school ook te maken met een heel andere gedachtegang. In plaats van de schepping door God wordt een theorie aangehangen waarin alles langzamerhand is ontstaan. Volgens die theorie heeft het miljoenen jaren geduurd voordat de aarde het aanschijn heeft gekregen zoals het nu is. De schepping wordt afgeschreven als een gefantaseerd verhaal dat de wereld uit moet. De felheid en het verzet is groot wanneer de evolutietheorie op grond van de Bijbel wordt weerlegd. En op wetenschappelijke gronden wordt bewezen dat de evolutietheorie nooit de goede theorie kan zijn. Dat het nooit gegaan kan zijn zoals de aanhangers van deze theorie beweren. Men verzet zich tegen mensen die zeggen er moet een ontwerper zijn geweest die dit alles heeft ontworpen. Want het menselijk leven en de wijze waarop de mens functioneert kan niet zomaar door toevalligheden zijn ontstaan. Ook het dierenleven en de verscheidenheid van dieren kan niet zomaar door toevalligheden zijn ontstaan. Er is ook een wetenschappelijke richting die uitgaat van het bestaan van een ontwerper. Wanneer er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer stemmen opgaan om aan onze jeugd op de scholen niet alleen de evolutietheorie te onderwijzen, maar ook met deze richting in aanraking te brengen, verzet men zich daartegen met grote felheid. Zo bang is men dat we zullen teruggaan naar het geloof in één schepper die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. En dan moet u bedenken dat deze wetenschappelijke richting niet eens spreekt over de schepper, maar over een ontwerper. De ontwerper die zij bedoelen kan ook een geheel andere ontwerper zijn dan de God die de hemel en de aarde in 6 dagen uit niet heeft voortgebracht. De aanhangers van deze richting willen ook niet vasthouden aan het feit dat de hemel en de aarde in 6 dagen zijn geschapen. Maar ze willen alleen de evolutietheorie met wetenschappelijke argumenten weerleggen en de onjuistheden en tekortkomingen aanwijzen die daarin worden gevonden. Dus het zijn ook geen creationisten die geloven in de schepping en eraan vasthouden dat de God van hemel en de aarde uit alles uit niets heeft geschapen. Maar waarom is de mens in zijn bestaan zo vijandig tegen het scheppingsverhaal? U zult zeggen, dat komt omdat het scheppingsverhaal niet is uit te leggen. Je kunt het niet beredeneren en het is niet wetenschappelijk te bewijzen. Maar dat geldt ook voor de andere theorieën, want die zijn ook niet wetenschappelijk te bewijzen. In die theorieën zitten ook grote hiaten. Ook de aanhangers van die richting die bewijzen dat de evolutietheorie niet deugt, zetten er geen sluitend verhaal tegenover waarvan ze kunnen zeggen, zo is het gegaan. Waarom dan toch het verzet tegen het scheppingsverhaal? Daar is maar 1 reden voor, gemeente. Wanneer wij vasthouden aan de God die alles in 6 dagen uit niets heeft geschapen, verdwijnt alle kennen, alle kunnen en alle wetenschap van de mens helemaal in het niet. De kennis en kunde is groot, want de mens is bezig om in het heelal plaatsen te bezoeken waarvan wij niet gedacht hadden dat dit ooit zou kunnen. Dit hebben wij mensen wel bereikt. Maar als we dit nu leggen naast de schepping, als we dit leggen naast God, die op alle plaatsen in de hemel en op de aarde tegelijk aanwezig is, als we dit leggen naast de almachtige kracht van Hem, die maar hoeft te spreken en het is er, die maar hoeft te gebieden en het staat er, dan valt de mens toch helemaal in het niet? Dat is tegen ons bestaan, want ik wil op de troon en de Heere moet eraf. En wanneer ik het scheppingsverhaal intact laat, is al mijn kennen en kunnen, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar dan is dat niet meer dan wat gerommel in de marge. De hoogste wijsheid van de mens is dwaasheid bij God. Daarom zijn we bevoorrecht, ook in uiterlijke zin, als we vasthouden aan het aloude scheppingsverhaal. De bewijzen dat er een God is die alles regeert, bestuurt en onderhoudt. kunnen we elke dag zien en horen. Want de hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Ook in ons eigen leven kunnen we het zien. Als we er maar oog voor willen hebben dat de Heere regeert en bestuurt. Daarom is het een groot voorrecht wanneer wij samen met onze kinderen mogen vasthouden aan en geloven wat de onderwijzer hier zegt. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Dit brengt ons bij onze tweede gedachte, waarin we willen bezien zijn liefde. Wat zegt onze onderwijzer nog meer wanneer het in deze vraag gaat over de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Hij zegt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Eerst heeft de onderwijzer erop gewezen dat God de Vader is van zijn Zoon, van de eeuwigdurende inblijvende generatie van de Zoon. Door de Vader heeft de dichter in Psalm 2 getuigd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar deze man mocht ook geloven dat God de Vader om Christus wil ook zijn God en Vader was geworden. Gemeente, het is voorwaar geen kleine zaak wanneer wij mogen geloven dat God onze Vader is. Van Gods kant is God Vader van al zijn kinderen, van de hele kerk, van zijn hele huisgezin, van de kleinste tot de grootste. Maar het is heel wat anders als ik voor mijn eigen hart en leven mag geloven dat dit zo is. En ik om Christus wil God mijn Vader mag noemen. Dit wordt niet op één dag geleerd en ook niet aan het begin van de leerschool van vrije genade. Wat betekent het eigenlijk als ik God mijn Vader mag noemen? Wat houdt dit in? Ik kan het maar het beste proberen als volgt uit te leggen. Wij kennen allemaal de heilsfeiten. Wij kennen het heerlijke heilsfeit van Kerst, van de geboorte van de Heer Jezus. We kennen het heilsfeit van Goede Vrijdag, van het sterven van de Heer Jezus. We kennen het heilsfeit van Pasen, van de opstanding van de Heer Jezus. We kennen ook het heilsfeit van de hemelvaart, toen de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. Ten slotte kennen we het heilsfeit van Pinksteren, van de uitstorting van de Heilige Geest. Alle heilsfeiten hebben in het leven van de Kerk des Heren in bevindelijke zin een grote betekenis. Wanneer het heilsfeit van Kerst aanbreekt, mogen we zeggen: God met ons. Met Kerst herdenken we dat God de Zoon vanuit de hemel naar deze lage aarde is gekomen. De tweede persoon in het goddelijke wezen neemt de menselijke natuur aan en wordt zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Daarom heeft de apostel Johannes van hem getuigd, wanneer het ging over zijn verkeren op deze wereld: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En als we het heerlijke heilsfeit van de Goede Vrijdag bezien, wanneer hij gaat naar de heuvel van Golgotha om daar te lijden en te sterven aan het vloekhout des kruises, wordt wel eens gezegd: God voor ons. Dat betekent dat hij daar hangt voor zijn gemeente. Daar draagt hij de toorn van God tegen de zonde voor degenen die hem als loon op zijn arbeid zijn gegeven. Wat is het groot wanneer we voor eigen hart en leven mogen ervaren dat hij daar voor ons aan het vloekhout des kruises heeft gehangen. En als we mogen weten dat hij daar voor ons heeft betaald en dat de schuld die wij bij God hadden door hem is verzoend. Want is het ook ontzaglijk groot wanneer we voor eigen hart en leven het heilsfeit van Pasen mogen ervaren. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft getriomfeerd over de hel en over het graf. Hij heeft door de dood het leven aan het licht gebracht. En als de ziel daarvan de diepe betekenis mag leren kennen, heeft Christus getuigd. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Wat betekent het dat deze blijdschap niet meer weggenomen zal worden? Betekent dat u door het geloof wordt verenigd met de levende Jezus, met het levende kind. Die blijdschap wordt niet meer weggenomen, omdat dit kind niet meer sterft. Hij blijft leven tot in der eeuwigheid. Dus deze blijdschap ligt niet in uzelf, maar deze blijdschap ligt in het levende kind. Hij is het bewijs dat God is voldaan door de prijs die hij heeft betaald. Hij is als de opgestane levensvorst de grond van de rechtvaardigheid van de zondaar voor God. De apostel Paulus heeft hiervan geschreven in de brief aan de Romeinen, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus wanneer ik door het geloof verenigd mag worden met de levende Jezus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is, dan mag ik een verzoend God in de hemel leren kennen. Een God die geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. In het leven van de kerk des Heren wordt dit de richterlijke daad van God genoemd. Dit betekent dat God u om de verdiensten van Christus vrijspreekt van schuld en de straf der zonde en u een recht verleent tot het eeuwige leven. Voorwaar is het een grote zaak wanneer deze daad in ons leven plaatsvindt. De richterlijke daad van God is nog wat anders dan de vaderlijke daad van God. Die wordt hier in de catechisme bedoeld. De diepste inhoud van het belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Dat is dat God in Christus mijn Vader is geworden. Toen de Heer Jezus na zijn opstanding aan de vrouwen verscheen, gaf hij hun de opdracht om naar zijn discipelen te gaan en tot hen te zeggen dat zij moesten heen gaan naar Galilea en daar zouden ze hem zien. Maar hij zei ook dat de vrouwen moesten zeggen: ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader en tot mijn God en uw God. Dat is de diepe inhoud van het heilsfeit van de hemelvaart van Christus. U kent misschien wel de uitdrukking dat de kerk in het vaderhart Gods wordt teruggebracht. Dit gebeurt wanneer het hemelvaartsdag in uw leven mag worden. Dat hoeft niet op een hemelvaartsdag te gebeuren, maar wanneer de ziel met hem tot in het binnenste heiligdom wordt meegenomen, mag u Christus door het geloof zien als uw oudste broeder. Hij brengt zijn menselijke natuur terug bij God de Vader. Bij de eerste persoon in het goddelijke wezen. Wanneer dit in uw leven mag gebeuren, gemeente, kunt u zingen met de dichter van Psalm 33, vers 11. Een goedertieren vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open. Dan is God niet alleen bevredigd, een bevredigd God, maar dan is God in Christus ook uw Vader geworden. U begrijpt dat dit heilige zaken zijn. We zouden wel willen zeggen, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Wanneer het in uw leven waar is geworden dat God uw Vader is, komt er ook het kinderlijke vertrouwen en het goede toevoorzicht op hem als de goedertieren vader en de milde zegenader. In onze derde gedachte willen we God de Vader bezien in zijn trouw. Maar eerst zingen wij samen Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. Onze derde gedachte, zijn trouw. De onderwijzer mocht, zoals hij het hier beschrijft, de diepe inhoud verstaan van de belijdenis dat God om zijn zoons Christus wil zijn God en zijn Vader was geworden. Dit had wat in zijn hart uitgewerkt. Het was om Christus wil, dus in Christus Jezus. Want buiten Jezus kan het nooit. Buiten Christus is het onmogelijk om tot God te naderen. Alleen in Christus Jezus, in en door Hem, als de verse en levende weg. Alleen door Hem, die zit aan de rechterhand van zijn Vader, mag Hij naderen tot de troon des Vaders. Dan mag Hij het vertrouwen, het geloofsvertrouwen oefenen, dat er een God in de hemel woont, die voor hem zal zorgen, zoals een vader voor zijn kind zorgt. De vergelijking met een aardse vader is maar een heel flauw voorbeeld. Want wij zijn mensen, zondige mensen. Maar toch zoekt het vaderhart het goede voor zijn kind. Het vaderhart kan schreien als het ziet of hoort dat zijn kind de verkeerde kant op gaat. Dan breekt uw hart en u zou de ogen van uw kind ervoor willen openen. We kennen dat misschien allemaal wel in meerdere of mindere mate. Maar als het zich voordoet, voelt u het is mijn kind en dat hebt u er niet voor over. Maar als u mag geloven een kind te zijn van de God die in de hemel woont, en als u mag weten dat hij voor u zorgt, ja, dat er niemand beter voor u kan zorgen dan hij, dan kunt u zeggen, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel dat hij, of hij zal mij, met alle nooddruft des lichaams en ziel verzorgen. Daar is geen twijfel aan. Dat ligt vast. De onderwijzer spreekt hier vanuit het tere kinderlijke vertrouwen, vanuit de tere kinderlijke vreze Gods, vanuit het goede toevoorzicht dat hij mag hebben op het wezen dat in de hemel woont. Hij twijfelt er niet aan dat God voor hem zal zorgen, naar het lichaam en naar de ziel. Hij mag geloven dat hij voor ziel en lichaam voor rekening ligt van God zijn Vader. Hij mag geloven dat Christus hem gekocht en betaald heeft, naar lichaam en ziel beide, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij wil als het ware zeggen, ik vertrouw er zo vast op, omdat hij als Vader verplicht is dit te doen. Het is niet omdat ik het verdien of omdat ik het mezelf waardig heb gemaakt, nee, verre vandaar. Maar hij is om Christus wil mijn God en mijn Vader. Christus heeft het betaald en verdiend. Hij legt zijn offer voor het aangezicht van zijn Vader. Met eerbied gesproken zegt hij dan, Vader, zult u voor die kinderen zorgen? Want ik heb ze betaald, ik heb ze gekocht. Ik heb de prijs opgewogen voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel beide. Nu staat hier dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Is het dan zo dat die mensen nooit meer twijfelen? Komt bij die mensen nooit meer de vraag op of het wel goed zal gaan? Jawel, dat gebeurt zeker wel eens. Maar het gaat hier over het geloof. Als het geloof in oefening is en het mag houvast hebben aan God die in de hemel woont, als aan de Vader van onze Heer Jezus Christus, dan twijfel ik niet. Nee, dan is het zo vast en zo zeker als dat God vast en zeker is. Al zouden de hemel en de aarde bewogen worden, hij zal hen nooit meer loslaten. Maar het is wel een geloofszaak die elke keer door God de Heilige Geest gewerkt wordt. De onderwijzer gelooft en vertrouwt dat zijn God en Vader hem naar lichaam en ziel zal verzorgen. Maar weet u wat hij ook gelooft? En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. In deze woorden kunt u lezen dat het in zijn leven niet altijd over rozen gaat, want hij spreekt over het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Een aardse vader komt zijn kind ook wel eens tegen. Salomo zegt, de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Dat is wat. Maar het is ook een wonder dat in woorden niet is uit te drukken. Als God u, dat ondeugende kind, eens tegenkomt, kan het wel eens een diepe weg zijn die u moet gaan. Om het zo eens uit te drukken, het vlees blijft misschien wel aan de posten hangen. Zo diep gaat het erdoor. Maar als ik mag zien dat het van mijn Vader vandaan komt, geloof ik dat het goed voor me is. Dan wordt het zo anders. Ook al blijft de zwaarigheid in uw leven hetzelfde, Toch is het dan anders. Daarvan zei Jesaja, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Dan mag u de Heere erkennen dat hij u tegenkwam. Dat hij u niet zomaar liet gaan, maar dat hij zei, tot hiertoe en niet verder. Al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, kan hij mij ten beste keren. Waarom? We lezen in het antwoord, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft alle middelen tot zijn beschikking. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Wat is het een voorrecht als u voor rekening van deze God mag liggen. Hij kan alles. Voor hem is niets onmogelijk. Dit wil niet zeggen dat hij ook alles doet wat hij kan. Hij doet alles wat hem behagelijk is en niet wat ons behagelijk is. Maar hij zal het zo regeren en besturen dat alles wat mij in dit jammerdal, in dit tijdelijke leven overkomt, tot mijn nut en welzijn zal zijn. Het zal strekken tot de eer van zijn grote naam. Maar het zal ook zijn tot nut van mijn sterfelijke lichaam en tot zaligheid van mijn onsterfelijke ziel. Ziel en lichaam beide zijn door de borg en middelaar van het verbond der genade gekocht, maar worden ook door de Vader bewaard, zowel in dit leven als ook straks, wanneer wij dit aardse leven moeten verlaten. We moeten er niet licht over denken dat een mens moet sterven. De dood is de laatste vijand. Het is de koning der verschrikking. De Heer zei tot Jeremia, als ze u al moede maken, terwijl u met de voetgangers loopt, hoe zal het dan gaan als u straks tegen de paarden moet opnemen? Hoe zult u het dan maken in de verheffing van de Jordaan? Wanneer de Jordaan zich gaat verheffen, gemeente, kunnen we wel beven en sidderen. Maar één ding is zeker, als hij er dan is, zal het gaan. Dan zal de dood zijn heerschappij niet kunnen uitoefenen. Dan zal de overste van deze wereld u moeten loslaten en zullen zijn vaderlijke armen u omhelzen en u tot in eeuwigheid nooit meer loslaten. Dan zult u altijd mogen zijn bij hem, van wie de onderwijzer naar aanleiding van het geloofsartikel, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, in deze zondag beleidt, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Amen. Heere, grote God in de hemel, zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze eerste lijdenszondag. En zo hebben we uw woord weer verschillende malen mogen horen. En Heere wil dan toch geven dat uw woord ons mag achtervolgen in de week die komen gaat. Dat we het overdenken mogen en herkauwen mogen als de reine dieren. En dat u nog wilde geven, dat we er stil bij zouden staan. Dat u, Heer Jezus, naar deze aarde wilde komen om te lijden en te sterven. Heere, wil u dan toch geven dat we zouden mogen overdenken dat die grote God in de hemel, de schepper aller dingen, woont in een ongenaakbaar licht, maar dat hij om zijn zoons Christus wil ook onze God en Vader worden kan en zijn mag. Heere, dan kent u ons aller hart. Mogen we elkaar nogmaals voor u neerleggen. Ontferm u over ons. En schenk door het geloof in Christus krachten. Zorg voor ons in de week die komen gaat. We hebben in alles uw hulp en uw bijstand nodig. Wil u op ons neerzien in alle dingen. Wil zijn met onze oud-ambtsbroeder die zijn vrouw ten grave zal dragen. Wil u dan hen nabij zijn en troosten en sterken in de weg, de droeve gang die gegaan moet worden. Heere, wees zo ons allen nabij, ook degene die alleen thuiskomen. Wil u ook dan met hen zijn. We vragen dit alles van u. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is van Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 103, vers 7. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.